Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Voor ik verder ga, de koster, zou hij mij nog enige verhoging kunnen bieden onder mijn voeten. Wij gaan samen zingen Psalm 81, het eerste en het tweede vers zingt nu blij te moe het machtig opperwezen ene lofzang toe. En het tweede vers zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. Psalm 81, het eerste en het tweede vers. Wij gaan samen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof nu belijden. Wij doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. Daarna zingen we het laatste vers van Psalm 48, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6. Gemeente, en ieder van u zeggen met mij nu in zijn of haar hart, ik geloof in één God. de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden wordt en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten wij bidden. Heere, grote en eeuwige God, majesteitelijke en heerlijke Vader van onze Heere Jezus Christus, Vader in onze Heere Jezus Christus, verzoend door het bloed en de dood van uw Zoon met al de uwen. Wij komen op deze tweede paasdag voor uw heilig aangezicht. Gij hebt ons nog eens samengebracht. Door de barre weersomstandigheden van deze morgen heen, van heinde en ver. Om getuige te zijn van de prediking van het evangelie. De wonderlijke weg die u gaat om het heil bij mensen te bezorgen en te hechten aan het bestaan van arme zondaren. Die wonderlijke weg, Heere, die zo haak staat op al wat wij denken en willen en voelen, omdat wij altijd gronden zoeken en fundamenten willen aanleggen buiten uw woord. Leer ons, leer jongeren van Christus te zijn en te worden en te blijven en leer ons telkens weer houvast te vinden in die woorden van Hem, zoals het zo vaak in het evangelie geklonken heeft, ook in het evangelie van Pasen, gelijk Hij tot u gezegd heeft. Heren, wij durven dat zo slecht aan. Want wij zoeken liever 1001 zekerheden daarbuiten dan dat wij ons totaal en alleen op uw heilig woord verlaten. Terwijl ons in de stormen van het leven en in de crisis van de dood en in alle dingen in de hoogten en in de diepten niet anders gelaten is dan uw belofte en uw woord alleen. Alles sterft en ieder valt weg. Maar het woord van onze God bestaat in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder ons verkondigd is en dat ook vanochtend verkondigd wordt. Heren, ontsteek ook de vlam van het geloof in ons hart. Zonder geloof kunnen wij u niet behagen. En zonder geloof kunnen we ook niet delen in de vrucht en het nut van de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Zonder geloof blijven wij gevangen binnen de stalen muren van de dood en van het oordeel en van de vloek die op ons rust naar recht. En zonder geloof, o God, zijn wij nog dood in zonden en misdaden. Dan zijn wij geestelijk gestorven, dan leven wij niet. Wij bidden u om de levendmakende kracht van de Heilige Geest, dat die vanochtend ook tot ons komt en over ons komt, en dat die zich ook zal mogen paren aan de verkondiging van het Paasevangelie. En zo leggen we, Heere, deze dienst in uw handen. Heere Jezus, u bent opgestaan, levend, majesteitelijk, machtig. De dood hebt u teniet gedaan, leven en onverderfelijkheid hebt u aan het licht gebracht. En wij smeken u dat leven vanochtend te willen uitdelen, te willen bevestigen aan ons, opdat we er opnieuw in leven mogen, in die rotsvaste en onwankelbare vertroosting en zekerheid. Dat wij met Christus zijn gestorven en begraven en met hem opgewekt tot een nieuw leven. En dat wanneer wij het oog van het geloof op Sions betalende borg en middelaar hebben gevestigd, we er zeker van kunnen zijn en mogen zijn dat niets ons scheiden zal van de liefde van God in onze Heere Jezus Christus. En als we daar met onze aanvechtingen bij zitten, Heere, en met onze twijfels, en als het soms zo donker voor onze ogen kan worden, en zo duister in ons hart, o, roep ons tot het leven. Spreek ons het leven toe. Openbaar het aan ons en in ons. En bevrijd ons van alle macht van zonde, twijfel, ongeloof, kleingeloof. Opdat we hier ook vanochtend, opdat ook hier mensen mogen uitroepen, mijn Heere en mijn God. Zegent u ook de gemeenteleden die thuis meeluisteren. Wij dragen ze alle aan u op. Er zijn zieken, er zijn zwakken, de ouden die niet meer kunnen. Of andere oorzaken, Heren, die ons verhinderen om hier te zijn. Spreek ook ons aan. Red onze ziel. Wij bidden u ook voor dominee Kazander, die met een hartinfarct moest worden opgenomen in het ziekenhuis. U kent zijn toestand, Heren. U weet van de wankelheid daarin op dit ogenblik. Ontfermt u zich over hem. En mogen hij de levende ontmoeten. Dat geldt voor ons alle, Heren. Dat is de grote ontmoeting die ons leven werkelijk redt. Overtuig er ons diep van. Troost ons ook in eenzaamheid, in verdriet, in gemis dat er dag en nacht is. En vervul al de nood die wij hebben kunnen met de volheid van uw heil. Ik ben met u, levend. Majesteitelijk, gereed en in staat om in alle dingen eeuwig te redden en zalig te maken. Hoor onze bede in Jezus' naam. Amen.
Gemeente, ik lees met u uit de Heilige Schrift
uit Matteüs 28, de eerste 10 versen. Matteüs 28, de eerste 10 versen. Wij lezen daar in Matteüs 28 vanaf het eerste vers het woord des Heren als volgt. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, daar geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broeders dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. Tot zover, gemeente, onze schriftlezing. Gemeente, ik dacht nog een keer met u over het feit van het paasfeest te preken en na te denken, dat vanuit het tweede vers van dit hoofdstuk, Matteüs 28, vers 2, dat is onze tekst waar wij het volgende lezen: en zie, daar geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Tot zover de tekst voor de prediking van deze ochtend. Ik deel u nog mee iets wat betreft de collecten. De eerste collecte wordt nu gehouden, die bestemd is voor de kerkvoogdij. En bij de slotzang is er een tweede collecte bestemd voor noodlijdende gemeenten. Dat is een fonds onder het beheer van de kerk om gemeenten die in financiële en materiële zorgelijke omstandigheden verkeren bijstand te bieden. Een stukje medeleven met elkaar. Nu voor de kerk, want het hemd is toch nader dan de rok, dat mag ook. En straks voor de noodlijdende gemeenten, van harte de beide collecten bij u aanbevolen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, uit de 21ste psalm. En daarvan zingen we de verzen 4, 6 en 13. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. De verzen 4, 6 en 13 van Psalm 21. Eentje wij zingen na het amen van de prediking, zonder nadere aankondiging, van Psalm 68, het tweede. Dat had ik alleen opgegeven. We zingen ook het tiende organist, 2 en 10 straks na de prediking van Psalm 68, 2 en 10. Gemeente, Pasen begint met een aardbeving. En daar wil ik het eigenlijk vanmorgen eerst met u over hebben. Het zal wel overal zo zijn, ook hier, en dat is uit ons hart gegrepen over het algemeen, dat wij doorgaans bijvoorbeeld de ontmoeting van de Heere Jezus met Maria Magdalena, met de andere vrouwen en met de andere discipelen veel te belangrijk vinden dan dat wij ons laten leiden door deze gebeurtenissen om daar veel aandacht aan te besteden. Ik bedoel die gebeurtenissen die zich in alle vroegte op de opstandingsdag van Christus in de hof van Jozef hebben voltrokken. Wij denken misschien vanochtend, wat heeft de aarde en wat heeft de beving die de aarde overkomt eigenlijk überhaupt te maken met de opstanding van Christus, met Pasen? Ik wil dat proberen om te beginnen duidelijk te maken. U weet, aardbevingen, zoals de seismografen die registreren, ontstaan doordat het vuur, het magma in de diepte van de aarde uitzet en geweldige krachten ontplooit, zodat de aardschollen tegen elkaar gedrukt of uit elkaar gedreven worden. En bij de opstanding van de Heere Jezus Christus meen ik toch te mogen zeggen dat er een andere oorzaak is. De evangelist zegt dat immers en ziet daar geschieden een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe, wentelde de deur de steen van het graf af en zat op dezelfde. Je zou dus kunnen zeggen dat de paasaardbeving niet veroorzaakt wordt door de aarde, maar door de hemel. En dat zij niet van onderuit en van binnenuit begint, maar dat ze ontketend wordt van bovenaf en van buitenaf. God komt naar de aarde toe in de gestalte van zijn gezant, van de engel, die als een bliksemflits ineens neerschiet van omhoog en die de hof van Jozef in een onaards licht zet. En heel de natuur schrikt, evenals de wakende Romeinse soldaten. De aarde sloeg van schrik aan beven toen ze u langs uw pad zag streven, zingt de 77ste psalm. Die aarde die wij altijd vaste grond onder onze voeten noemen, wankelt, beeft en golft als God verschijnt. Trouwens, u weet, gemeente, dat dat beven al eerder is begonnen. Toen Jezus immers de geest gaf aan het kruis, scheurden de steenrotsen en sprongen de graven open, een soort klein Pasen, een voorbode van deze grote morgen. Waarom beeft de aarde? Gemeente, u kunt uit de schrift weten dat de aarde dat eigenlijk altijd doet wanneer de Heere God de grote daden van zijn heil, van zijn majesteit en van zijn gerechtigheid op zijn naam schrijft. Zo is het bijvoorbeeld geweest op de Sinaï. Psalm 68 zingt daarvan. Toen God langs Parans woeste grond voortrok, toen beefde de aarde en sprong ze op. Zo heeft bijvoorbeeld Elia, de knecht van God, het ervaren toen de rotsen scheurden voordat de grote stilte suizend aan hem voorbij ging, trokken de verwoestende krachten God vooruit. Maar gemeente, dat diepe trillen, dat als het ware binnenste buitenkeren van de aarde, dat houdt verband met de grote crisis waarin de wereld verkeert zolang de zonde niet volkomen en compleet is uitgeroeid. Want de zonde en de schepping en de zonde staan tot elkaar in een innerlijk verband. De schepping ligt onder de vloek vanwege onze zonden. En daarom, ik zeg het met eerbied, daarom kan God in de hemel de aarde niet met rust laten, waar de aarde mede getrokken en mede betrokken is in dat grote rebellie, dat grote opstandswerk van de mens. En het is ook deze aarde waarin, om zo te zeggen, het bloed van de Heere Jezus Christus is ingezonken. Het is de grond die het kruis van de Heiland heeft gedragen, die als het ware het heilige lichaam van Christus ook heeft opgeslokt in zijn nooit te verzadigen muil. Mij dunkt dat u daar die aangrijpende worsteling ten diepste hier hebt. De aarde, met zoveel woorden, laat niet zomaar los wat ze omkneld heeft, als in haar schoot opgesloten, als achter zware deuren sterk vergrendeld, ligt daar het lichaam van onze borg en zaligmaker. De aarde houdt het vlees van Christus vast, als een cipier die van geen wijken weten wil. En als het Pasen wil worden, dan moeten daar als het ware diep in de aarde de banden worden verscheurd. Dan moeten de grendels worden afgeschoven. Dan moet het rijk van de dood en dan moet het geweld van het graf bezwijken door een kracht die sterker is dan die van het graf. En dan die van de dood. Een kracht van God. Dan moet gemeente ook die grote grafkamer die de aarde op de een of andere manier geworden is door onze zonden en die al miljarden in zich heeft geherbergd, als het ware uit haar voegen worden getrokken en gelicht. Daarmee begint Pasen. God breekt de aarde open. En dat niet alleen. Want er is, gemeente, verder in de Heilige Schrift een duidelijk verband tussen het verlossingswerk van Christus en de aarde, de schepping. Niet alleen dus maar tussen de dood en de zonde, maar ook tussen de aarde en het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Misschien bent u mij vanmorgen geneigd tegen te werpen, ja maar beste dominee, het gaat toch uiteindelijk er maar om dat je ziel voor eeuwig wordt behouden. Niet waar? Ik heb geen moeite, gemeente, om dat te onderschrijven, allerminst. En ik kan me ook levendig indenken wanneer hier mensen zouden zijn, ik hoop dat eerlijk gezegd, die met de grote vragen van hun ziel en van hun zaligheid voor God zitten. Met die grote vraag hoe ze van de schuld en van het oordeel bevrijd zullen worden. Hoe ze rechtvaardig voor God verklaard kunnen worden. Ik kan mij best indenken, gemeente, wanneer die vragen in alle heftigheid levend voor u zijn, op dit ogenblik, dat u misschien de gedachte hebt dat de preek wel eens niet aan u besteed zou kunnen zijn. Dan moet u uw oordeel nog even opschorten. En vervolgens, wanneer u daar wel van zou mogen weten, wel gelukzalig bent u, wel te feliciteren, is de man of de vrouw wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Wie van Pasen weet, in de verbintenis met Christus, gestorven om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, dan heb ik vanochtend voor u nog een extra bij de blijde boodschap van Pasen, opdat de zaligheid die uw Heere en Heiland heeft aangebracht, zo onmetelijk, zo alomvattend, zo hemel en aarde bevattend is, dat je daarvan alleen maar zingen kunt, o, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen en dat gij gewerkt hebt in de tegenwoordigheid van de mensenkinderen. De helft zal ons nog niet aangezegd zijn. En van die helft die u dan wel aangezegd kan worden, wil ik dan vanmorgen proberen een heel klein stukje aan u duidelijk te maken. Want gemeente, als het heil van Christus ons nabij wordt gebracht en aan onze levens wordt gehecht en verklaard en daarin wordt verzegeld, dan gaan we ook verstaan namelijk dat dat ook doorwerkt in het lichamelijke. Je bent toch met lichaam en ziel het eigendom van de Heere Jezus, die met die prijs van dat dierbare bloed, ze beide, het lichaam zelfs voorop en de ziel gekocht heeft. Het omvat ook het lichamelijke en de zaligheid die ons gegeven wordt, gemeente, in de kennis van het geloof in onze Heere Jezus Christus en in de vergeving van onze zonden. Dat is een zaligheid, een heil, dat ook pas tot volle ontplooiing zal komen in de opstanding van het vlees. O, dit mijn vlees. En dan, gemeente, is er zelfs nog veel meer, want ons lichaam, ook de opstanding van ons lichaam, ook dat is nog maar een klein stukje van heel de natuur en van heel de schepping. En dat wil ik u zeggen. Als op de paasmorgen de aarde beeft, dan is dat een belofte, een profetie. Een stukje naar voren halen van een realiteit die eens in volle werkelijkheid open zal breken. De realiteit dat heel de schepping die nu nog onder de vloek ligt, daarvan zal worden verlost en zal worden vrijgemaakt. Dat heeft Paulus toch immers ook begrepen. Ik denk aan de woorden die hij geschreven heeft in Romeinen 8. Over de mensen en over de dieren en over het milieu. Dat is helemaal niet zo modern. Toen hij geschreven heeft in Romeinen 8 over de schepping Gods die zucht. En als in barensnood is tot nu toe, omdat ze verwacht de openbaring van de kinderen Gods, het voor de dag komen van dat gesmade, vertrapte en verguisde volk van God, dat God in die grote dag der dagen eenmaal publiekelijk voor de wereld en voor de duivel en voor iedereen zal rechtvaardigen. De schepping, ook in haar onbewustheid en ook in haar kraken en steunen. Ik dacht er vanmorgen nog aan toen ik hierheen reed. Met die gietende buien, de striemende hagel, de plakkende sneeuwvlokken. Dan denk je aan de bomen, aan de knoppen, aan de vruchtbomen. Gemeente, die schepping verwacht de grote dag van de ontplooiing van het Rijk van Christus en van zijn glorie. De aardbeving in de hof van Jozef is een van de meest beslissende barensweeën die de geboorte aanduiden van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid wonen zal. Hier wordt namelijk de eersteling van de nieuwe schepping uit de dood geboren, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. En als bijvoorbeeld gemeent op de oude schilderingen van de oude meesters, als ze de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem gepenseeld hebben, en u weet dat misschien wel, ze heel vaak een os en een ezel of andere dieren daar in dat tafereel opgenomen hebben. En je soms die os en die ezel met die grote ogen ziet staren naar het kind. Dan is dat meer dan vrome fantasie. Op die manier laten ze het ons al zien. Daar in de kribbe ligt de Verlosser, ook van de gebonden schepping. De schepping wordt eens vrijgemaakt, volkomen vrijgemaakt van alle banden van zonde en schuld en vloek. En daarom, gemeente, is aan het kruis van de Heere Jezus in zijn verzoening de voorwaarde voor heel die complete vrijmaking van de schepping vervuld. Daarom scheuren, als hij de geest geeft, ook al de rotsen en daarom beeft de aarde. En dat is op eens één grote machtige stap verder. Daarom beeft ook op de paasmorgen de aarde. Als de engel die neerdaalt van de hemel haar aanraakt. Dan is die grote toekomst van Christus en van de heerlijkheid Gods ineens veel en veel dichterbij geschoven. Dan is de verlossing van de aarde in principe bewerkt. Dat is Gods idee. En toen die day in juni 44 aanbrak, moest er nog verschrikkelijk veel gebeuren. Totdat bij de Elbe de geallieerden elkaar ontmoetten. Wat is er verschrikkelijk veel gebeurd. Maar die day hield de profetie van de volledige bevrijding in zich. En daar is gemeente nog altijd het wachten op. Op de volle realisering daarvan. De schepping die gebonden was, wordt in beginsel, in de dood en in de opstanding van onze Heere Jezus Christus vrijgemaakt van de dienstbaarheid der verderfenis. Zelfs voor de aarde, voor de schepping, geldt dat woord van Simeon de Oude, dat Jezus gesteld wordt tot een val en tot een opstanding. Op Pasen is de vloek over de schepping principieel achterhaald door en overwonnen door de zegen. Want gemeente, aan het recht van God is voldaan. De claim van onze schepper en formeerder op al wat hij gemaakt heeft, dat is toch Gods recht? Terwijl wij met de duivel voor op diefstal van de aarde gepleegd hebben en van alle goede gaven van God gepleegd hebben, heeft Christus de aarde en zijn kerk en zijn volk en al wat God gemaakt heeft aan God teruggebracht. Pasen betekent immers ook dat God het wrekende zwaard van zijn gerechtigheid heeft neergelegd. Omdat aan alles is voldaan. Jezus stierf doorstoken door dat zwaard. Vraag me niet of ik u dat tot op de bodem kan verklaren. Laat het een geheimenis blijven. Zwaard ontwaak tegen mijn eigen zoon. Maar Pasen wil ook zeggen, de vrede is getekend. Een zondaar mag erin delen. Maar met hem ook heel de schepping. Nu God zijn recht terug heeft, krijgt het leven ook in de schepping de ruimte. Het gericht is in die diepe zin voorbij. De aarde beeft, de grafkamer springt open. Maar we horen, gemeente, alle klokken luiden. Al moet je er wel oren voor hebben, jazeker. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid en tot in eeuwigheid. Het beven van de aarde is een siddering van heilige ontroering. De poort naar de toekomst zwaait open, naar die tijd, dat ogenblik dat eenmaal komen zal, dat eens de hele aarde een heilige machtige tempel zal zijn. En dat al wat aan zonde, aan dood, aan graf, aan tranen en rouw, aan nood en ellende herinnerde. En wat we bij ons en met ons meegedragen hebben, voor eeuwig zal zijn verslonden. Dood, waar is uw prikkel? Hel, graf, waar is uw overwinning? Dat is de aardbeving. En als u mij in de rede zou vallen en zou zeggen, ja, maar goede man, wat hebben we daar hier nou aan op dit ogenblik? dan zou ik heel kort een toepassende lijn willen trekken met de grote apostel en tegen u zeggen, en de toepassing is nuchter en blij, zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En als uw eindje komt, zalig zijn de doden die in de Heren sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun werken en hun werken volgen met hen. Hoort u dat? Niet ijdel in de levende Kyrios, die dood en graf achter zich heeft gelaten. Pasen raakt de aarde. Dat is het eerste. Letterlijk. Maar het tweede, gemeente, wat ik bij deze tekst u wil meegeven vanochtend, is dat Pasen eigenlijk begonnen is in de hemel. Niet waar? Want een engel des Heren nederdalende uit de hemel. Nou ga ik u vanmorgen geen breed exposé geven over de engelen. Ik zal er pas alleen maar in het voorbijgaan iets van zeggen. U weet het nodige van de engelen. Daar zijn er niet weinig van, duizendmaal duizenden. Engelen zijn mensen, zijn schepselen die er helemaal zijn voor God. Soms kun je jaloers op ze zijn, weet je wel. Pasen raakt de aarde. Dat is het eerste, letterlijk. Maar het tweede, gemeente, wat ik bij deze tekst u wil meegeven vanochtend, is dat Pasen eigenlijk begonnen is in de hemel. Niet waar? Want een engel des Heren nederdalende uit de hemel. Nou ga ik u vanmorgen geen breed exposé geven over de engelen. Ik zal er pas alleen maar in het voorbijgaan iets van zeggen. U weet het nodige van de engelen. Daar zijn er niet weinig van, duizendmaal duizenden. Engelen zijn mensen, zijn schepselen die er helemaal zijn voor God. Soms kun je jaloers op ze zijn, weet je wel. Ze zijn er helemaal van God en voor God. Vervuld van God. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. Dat zingen ze. En ze zijn dienstbare geesten. Ze worden immers ook uitgezonden ten dienste van degenen die hier op de aarde de zaligheid zullen beërven. Maar ze hebben wel iets flitsmatigs aan zich. Zo ineens zijn ze er en zo ineens zijn ze ook weer verdwenen. Ze verschijnen en ze verdwijnen. Maar ze staan altijd in verband met hun Heren. Zij treden niet los van Christus op. En daarom moet u het oor niet lenen aan al die dwaze verhalen over engelenverschijningen en bijna doodervaringen en weet ik wat voor toestanden meer. En moet u wel helemaal geen consequenties voor uw zaligheid aan verbinden, gemeente. Want dan zou er een engel bij uw bed verschijnen, daar bent u niet gered mee. Maar ze staan in de dienst van de Heere Jezus Christus. En ze worden wel uitgezonden om de voeten van zijn gunstgenoten te bewaren. En dat ze op de handen worden gedragen, zodat ze hun voet aan geen steen zullen stoten. Maar waar ik naartoe wil is dit. Altijd als God zijn grote daden in de geschiedenis van zijn kerk en van zijn heil tot stand brengt, dan zijn de engelen present. In de velden van Efrata. En om een ander voorbeeld te noemen, want dat is een heilsdaad in optima forma geweest, de verzoeking door de Satan van de Heere Jezus, en dat hij daarin staande is gebleven, met het er is geschreven, zich eraan gehouden heeft, dan staat er dat na dat hij die verzoeking overwonnen heeft, de engelen toekwamen en hem dienden. En als onze heiland in zijn diepste nood terechtkomt en droppels bloedzweet die op de aarde aflopen en hij tot de aanvaarding opnieuw en dan heel wezenlijk gekomen is van de beker die hij zal moeten drinken, lees ik, en een engel daalde neer en versterkte hem. En straks op de Olijfberg komen er twee bij de discipelen staan, die omhoog staan te staren, de meester achterna om ze de dingen van de hemel vaak en de consequenties daarvan uit te leggen en duidelijk te maken. Maar hier zijn ze in ieder geval ook present bij de opstanding van Christus. Die engel dient de levensvorst. En dat is een machtige gedachte. Wij lezen daar vaak heel vaak overheen, heb ik het gevoel. Engelen stofferen zo vanzelfsprekend voor ons de geschiedenis van de verrijzenis van Christus, dat we nauwelijks aan nadenken over de betekenis hierna toekomen. Een engel des Heren. Alleen dat al. Een bode, een dienaar. Niet van de doden, niet van de mislukte, niet van de idealist die gestrand is, maar een engel van de Kyrios. Wat een evangelie. Van de Heer van hemel en aarde, van de Koning van leven en dood, van Hem tegen wie gezegd is, eis van mij, en ik zal de einden der aarde geven tot uw bezitting. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dit is hij, ook nu hij daar nog dood en begraven ligt achter de steen. De neerflitsende engel maakt duidelijk dat dit niet maar zo een mens is die mislukt is. Maar dat hier iets groots staat te gebeuren en eigenlijk al gebeurd is. Het is een proclamatie van de heerlijkheid van Christus. En gemeente, reken erop dat het een blijde engel is. Hij mag zijn meester dienen op de dag van diens heerkracht. De pure dienst van de troongeest is al een preek op zich. Zijn neerdalen houdt verband met het opstaan van de meester. En de verschijning van de engel meldt dat het tijd is voor Jezus om op te staan. Ik zie hem in mijn gedachten hem als het ware kloppen op de steen. Opstaan. Aangrijpend is dat. En dat hij dat doet, als het ware op die steen klopt en de opstanding uitroept, daarin, gemeente, vertolkt hij het signaal van het Vaderhuis. En als ik tot de grens van mijn voorstellingsvermogen gaan mag, dan denk ik niet alleen aan een blijde engel, maar dan denk ik nog veel meer aan een blijde vader. Want God is liefde. Dat wezen van God, waar die scheur van het graf en van het lijden en van de dood doorheen getrokken is, terwijl de Vader dat gewild heeft. Die scheur wordt gedicht. Die liefde kan zich weer kwijt. Daarom wordt de bode gestuurd naar de Zoon. Het signaal klinkt dat de hemel het fiat geeft aan al wat hij tot stand gebracht heeft. De proclamatie wordt afgekondigd dat zijn Vader in de hemel volkomen tevreden is gesteld met wat hij verricht heeft in zijn lijden en in zijn sterven en in zijn begraven worden, in zijn ingaan in de dood. Dat de ban gebroken is. Dat de vloek is opgeheven. Nu is Christus ten volle de Zoon, in wie God zijn welbehagen heeft. Hij die moet opstaan, want de dood kan hem niet houden. Die is in volle rechten het hoofd van de kerk. En de behouder van de schepping. Want alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En nu krijgt hij met recht, omdat hij die volledig heeft verdiend. Nu krijgt hij met recht de naam boven alle naam. Nu verhoogt God hem uitermate. Hier hebt u het begin van de verhoging. En daarom moeten de banden van de aarde worden gebroken. Opdat de Zoon de uittocht, de grote exodus kan voltrekken. Uit het domein van de dood en van het oordeel en van de vloek. Engel des Heren. Namens God komt hij tot zijn meester. Namens die God. Want ook die notie, hoe meer je erover denkt, hoe meer je ziet. Want ook die notie, gemeente, zit hierin. Die God die zijn Zoon heeft gegeven in de kribbe. En die hem heeft overgegeven aan het kruis. Maar die hem nu ook, na zijn volbrachte werk, teruggeeft aan zijn plaats. Terugneemt in zijn heerlijkheid. Als ik van de aarde zal verhoogd zijn. Weet u nog? Daarom daalt deze engel neer. De hemel verenigt zich met de aarde. Nu Jezus in zijn lijden en dood de aarde met de hemel heeft verzoend en verenigd. Daar is, gemeente, een onmetelijke afstand tussen hemel en aarde. Zelfs nog als wij zingen, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Probeert u dat maar eens uit te meten. Een grote afstand tussen hemel en aarde. Maar de neerdalende engel en de verrijzende Christus verkondigen het. Beide, nu is gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. En daar hebt u hem weer. Nu spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van zemels boog. En o wondergemeente, dat is niet meer een eisende, een straffende gerechtigheid. Het is een reddende gerechtigheid. Een vredestichtende gerechtigheid. Een verzoenende gerechtigheid. Waarin God met al zijn trouw en al zijn waarheid en al zijn liefde en al de heiligheid en, wat moet ik er meer van zeggen, vol van troost en vrede tot de aarde neerdaalt. Het is Pasen geworden, gemaakt. Hoort u dat? Hoort u dat? Waarom ik dat met zoveel nadruk vraag? Het zou kunnen zijn, gemeente, dat hier vanochtend mensen in de kerk zijn die nog altijd zelf op hun eigen manier bezig zijn om de aarde met de hemel te verbinden. Van onderop. Dat is u en mij in het bloed gaan zitten. Dat is eigenlijk, gemeente, de consequentie van het verbroken werkverbond. Wij proberen te klimmen en te klauteren van beneden naar boven om God binnen ons bereik te halen. En dat is waar, gemeente, wanneer de Heilige Geest God aan ons openbaart in zijn woord. Als een God die recht op ons heeft en die dat recht niet laat varen. Als God zijn beeld, waarnaar hij u en mij geschapen heeft, terugeist. Het zal niet zo vreemd zijn dat een mens dat probeert op zijn eigen manier eerst te klaren. En hij heeft een heel tuighuis, denkt hij, tot zijn beschikking. En is het niet vaak zo, gemeente, hoe meer je doet, hoe dieper je zinkt, hoe verder je wegraakt. Want je kunt de prijs der ziel, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Je zou het wel willen, of, ik spreek toch geen abacadabra op, ik. Je zou het wel willen, als je je schuld er maar mee kon verminderen. Als je je schuld maar af kon bidden, uit kon boeten. Dat je denkt, kon ik nou maar eens zo zuchten. En kon ik nou maar eens zo schreien. Kon ik nou maar eens zo mijn ellende voelen. Kon ik nou maar eens zo mijn oordeel inleven. Kon ik, ach, wat zal ik er nog meer van zeggen. Je zou hier nog een hele tijd over door kunnen gaan, gemeente. Kon ik nou maar eens zo berouw hebben. Kon ik nou maar eens zo mijn helwaardigheid inleven. Dat ik daaruit een beetje moed zou kunnen vatten dat God nog naar mij om zou willen zien. Dat God nog naar beneden wilde komen. Of dat ik in ieder geval zelf naar de hemel toe kon klimmen. Misschien zitten hier vanmorgen mensen die in die knoop vastzitten. Ik begrijp u wel. En je kijkt wel eens terug, misschien achterom, dat je zegt, och, ik heb toch wel eens dit gehad en dat beleefd, en ik heb wel eens zo hartelijk mogen bidden, en ik heb ook wel eens iets van de hemel in mijn ziel ervaren, en het is me toch ook wel eens goed om geweest om nabij God te zijn, en ik heb misschien toch ook mijn hart wel eens in de hemel gehad. Maar is het nou goed? Ligt het ook goed? Hebt u vrede bij God, gerechtvaardigd door het bloed van de Heere Jezus Christus? Weet u dat de Heere Jezus ook voor u geleden heeft en gestorven is en is opgestaan? Weet u dat nou? En dan moet u niet alleen maar zeggen tegen me, ja maar goede man, daar ben ik mee doende hoor. Want met meedoende zijn kom je de hemel niet binnen. Daar moet een beslissing vallen. En het moet ook duidelijk voor ons worden. Dat heb ik u altijd gepreekt. Dat moet u hier weten. Anders hebt u geen echte troost. Dan hebt u ook geen vrede. En dan hebt u vooral geen rust. En u weet, u kent mij goed genoeg. Ik weet ook wel, gemeente, dat een kind van God al die dingen niet op zak draagt. En ze ook niet uit zijn zak kan halen naar believen. Dat het een zaligheid is die buiten mij ligt. Met alle afsnijding die daarin ligt. En die daarin blijft liggen. En je kunt ook geen Pasen hebben zonder Goede Vrijdag. Je kunt ook niet weten dat de Heere Jezus voor je leeft. Als je niet weet dat hij die hemelhoge schuld voor jou heeft betaald aan het kruis van Golgotha. Het is waar, uw verzoenend sterven, heiland, blijft het rustpunt van mijn hart. Maar daar is ook die vrijspraak aan verbonden, die ik ook in mijn hart mag ontvangen door het geloof. En alles wat je nou zou willen om die vrede met God binnen bereik te krijgen, wordt afgesneden, gemeente, want je kunt niet zelf sterven voor je zonde. Dat kunt u niet. U hoeft het ook niet. Maar u kunt het ook niet. U bent niet in staat om God te geven wat hij moet hebben. dat wil ik u leren laten inzien. Er was er maar één die sterven kon. Dat was de Kyrios, die zijn engel tot zich doet komen. Ik heb macht om het leven af te leggen, omdat hij de wet van God volkomen gelijkvormig was. En altijd heeft gedaan wat de Vader heeft gewild. En dat diepe, diepe buigen, dat had hij niet zomaar onder de knie. Dat heeft hij moeten leren. De gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. En de klop van de engel op de steen zegt dat onze Heere Jezus Christus cum laude is geslaagd. Met de grootst mogelijke lof. De lof van de Vader. U kunt dat niet. Ik kan dat niet. U kunt de hemel en de aarde niet bij elkaar krijgen. Dat wil zeggen, je kunt God en je arme leven niet bij elkaar brengen en met elkaar verzoenen. Gemeente, daar is een machtig evangelie, daar is God zelf mee begonnen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. Daar is God zelf aan te pas gekomen. Dat hij zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. En daar zet God de kroon op, als hij de engel stuurt naar de aarde. Dat betekent de schuld is betaald, de vrede is gesticht, de hemel buigt zich neer. Ook over een schuldenaar, ja, over een aardworm. Dat zijn u en ik, die geen rust heeft. Troost. Troost, mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft. Voor al haar zonden. Wie is verlegen om die boodschap? Wie is verlegen om de zaligheid? Kom, hier hebt u haar. Al gij dorstigen, komt tot de wateren. En die geen geld hebt, komt, koopt. Ik zou bijna zeggen, koopt het leven. Koopt de zaligheid, want u hoeft niets te betalen. Alles is volbracht, betaald, opgeleverd. Dat is de vrucht van Pasen. En gemeente, dat is de hemel op aarde. Als dat duidelijk wordt gemaakt. Ik sprak eens iemand en ik kan er iets van begrijpen, gemeente. Die zei, toen die grote zaligheid mij duidelijk werd. Toen was het alsof de stenen van de straat nog nieuw waren voor. Dat is het. Ik maak alle dingen nieuw. Je hele leven. Ik verlos je van het verderf. Ik kroon je met goedertierenheid en barmhartigheden. En met een vrede die alle verstand te boven gaat. Want ik zal niet meer op u toornen, nog u schelden, en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Daar is een weg van de hemel naar de aarde. En, inclusief, ook een van de aarde naar de hemel. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Kom maar. Met al je zorgen, met al je schulden, met al je zonden, met al je ellende. Kom maar, je hebt vrijmoedigheid. Niet hier, maar daar. In dat open graf. Op die lege plek waar hij gelegen heeft, is de onderstreping ervan. Dat u toe mag gaan met vrijmoedigheid. En dat dan de engelen voor ons ook bodendienst vervullen op de hemel, omdat we een levende zaligmaker hebben. Zo daalt de engel neer. Kom toe, prachtig woord. Hij doet niet dit. Hij komt toe. Welbewust, doelgericht. En met de notie daarin dat ook niets en niemand in staat is om hem ooit tegen te houden. Al posteerde de duivel in eigen persoon zich voor het graf van de heiland. Hij treedt toe. Wie houdt hem tegen? En zou het niet nog zo kunnen? Misschien vanochtend wel? Misschien. Vast en zeker. Vanochtend ook. Dat hij zijn engelen zal gebieden. Misschien gebruikt God de preek van morgen voor, dat is ook engelendienst. Om toe te treden waar u zit, opgesloten. Arm, benauwd, verdonkerd, in diepten en dalen. De engel treedt toe, ik ben de Heere, uw verlosser, en wentelde de steen af van de deur. Dat is de hemelse daadkracht. De vesting van het graf wordt ontmanteld, de dood wordt opengebroken, want op die deur past alleen een sleutel uit de hemel, niet van de aarde. Daar is er geen. En wie je daarom zonder Christus ingaat, kan alle hoop laten varen. Hij heeft de sleutel hier in de hand van zijn engel. Wat een getuigenis dat afwentelen, daar in dat kille graf. Daar houdt de duivel als het ware de enige held die hem aan kan onder. En de absoluutheid van deze overmacht wordt gesymboliseerd door de steen voor het graf en door het zegel op de steen. De engel verricht een machtige daad als hij die steen afwentelt. Ze is groot, ja, ja, ze is groot. Wie kan de macht van de dood aan? En ze is verzegeld, symbool van het recht. En ze heeft recht om vast te houden krachtens Gods oordeel. Ten dagen, als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven en uw gemeente de hemel boden. Breek de macht. En hij breekt het recht om vast te houden. De dood. Ongelooflijke triomf. Ten top gevoerd in de laatste handeling van de engel. Want elk woord weegt en zat op dezelfde. Staat er eigenlijk nog veel mooier in het Grieks. En ging op. Dezelfde zitten. De handeling benadrukt. De steen wordt zetel. De steen wordt troon. God, Christus, ze heersen over de machten en de krachten van de dood en van de duisternis. Daarom wordt de steen in de derde plaats, naast een zetel, naast een troon, ook kansel. De engel proclameert de opstanding van Jezus vanaf de steen, straks aan de vrouwen. Ziet u hem zitten? De engel zit op de steen. Wat is een engel? Een engelgemeente weet niet van dood af. Ze zijn onsterfelijk. Ik weet wel, hij weet ook niet van zonde en van verzoening af. Want ze zijn begeerig om in te blikken in dat geheimenis van de verzoening. Maar ziet u hem hier zitten? Die heilige troongeest, die van geen dood en verderfenis weet, zit op de steen. Op het symbool, in optima forma, van dood en oordeel en vergankelijkheid en verdoemenis. Hij zit er bovenop. Zo heeft God ook de schepping bedoeld, zonder dood en zonder graf. Maar zo, gemeente, heeft hij op dit ogenblik zijn oorspronkelijke doel toch bereikt. Het graf en de dood zijn overwonnen. Jezus heeft getriomfeerd. De hemel heerst over de grafkuil, over de plek der ontbinding. Gij zult mijn ziel in de hel niet vergeten en niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Hij triomfeert. Paaszang in beeld. Halleluja, hulde en eer geboden, de beheerser van het graf, die de sleutels van het rijk der doden, zijn zoon in handen gaf. Pasen en de aarde, Pasen en de hemel, Pasen en de engel, Pasen en de steen. Gisterochtend zei een ouderling in de consistorie, dominee, wat kun je met die stenen zitten? Toen zei ik, ja beste man, dat geloof ik. Maar ik heb je vanmorgen de overwinnaar op de steen gepreekt. Misschien denkt u dat vanochtend ook, wat kan een mens met die stenen zitten? Die grote zerk. En ik weet nog veel meer stenen, u ook wel denk ik. De aanvechting. De kille twijfel, de benauwenis, de verklager der broederen, de dorheid, het gemis, noem maar op. Of misschien dat u zegt, dominee, als u eens wist, mijn steen is, het is vandaag Pasen en het is toch geen Pasen. Zou hij die steen nou niet aankunnen? Zou hij die steen ook niet aankunnen? Ik leef en gij zult leven. Hier ben ik. Die engel zit, kijkt u er toch eens naar. Die engel zit er bovenop. Dat is de stand van zaken die Pasen verkondigt. En dan zegt God vanmorgen, in alle worsteling tegen u, kom maar, geloof het gerust, ook voor jou. Hij zit er bovenop, dood, waar is uw prikkel, hel, waar is uw overwinning? Al ben jij nog zo paasloos, Jezus weet raad met al je stenen, met al je zonden, met al je angsten en met al je vertwijfeling. Daar is het gebeurd. In het diepste van de aarde zijn de banden gebroken. Het graf is geopend. De nacht verandert in de dageraad. En daaruit voert Jezus op. En daaruit vaart Jezus op. Hoor wat hij zegt. Tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en tot uw God. Deze God, zeg het eens, is onze God. Ter dood toe zal hij ons geleiden. En van zijn liefde zal geen macht ons ooit meer scheiden. Halleluja. Amen. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Heren, ach, soms maakt u het ook voor uw dienaren in een serie van diensten lest best. Zo hebt u het eigenlijk ook vandaag gegeven. En dan gaat het niet, Heer, om een dienaar, al mag hij u danken voor uw overkomst en uw inspraak. Maar dan gaat het voor ons samen daarom dat wij niemand zien dan Jezus alleen. De levende. Heere, we danken u voor het kostelijk moment dat u ons gaf. Was u er niet zelf? Wie kan dat ooit bevatten? God onder de mensen. In Christus. Maar Heere, uw naam zij dank en ere voor ons hier in de kerk en voor onze gemeenteleden thuis. We danken u voor uw woord dat u gegeven hebt deze Pasen, vele malen, voor de krachten die u gaf om te verkondigen, ook de dienaar hier. Heren, wilt u voor de gemeente zorgen, voor dominee Den Toom en straks ook voor dominee Kuns en die bij hem behoren. Maak hun dienst vol zegen voor de gemeente. Heere, draag dit volk op uw hart. We zeggen u dank dat we elkaar nog eens ontmoeten vanochtend. Wat komt er veel boven? Aan oude dingen, herinneringen. Er zijn zoveel afgereisd. Het vervult ons best wel eens met weemoed, Heere. Alle vlees is gras, alle heerlijkheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in eeuwigheid. O, berg onze ziel in dat woord voor eeuwig, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Neem ons allen in uw hoede, breng ons veilig thuis. Zegent u ook de broeders van de kerkenraad. Ook daar zijn vele oude gestalten weg. Nieuwe hebben de plek ingenomen. Uw werk gaat door. Bevestig het aan ons allen. En zegen ook deze mannenbroeders in dit getijde om aan de gemeente leiding te geven. En woon hier, Heere, onder uw volk. De schapen van uw weide, om Jezus wil, onze grote herder, die ge uit de doden hebt wedergebracht. Amen. Zingen we tenslotte, gemeente, en u krijgt nog gelegenheid om uw gave te geven, van Psalm 97, het laatste vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, het zevende vers. Gemeente, mag ik nog even zeggen dat ik het fijn vond om vanochtend in uw midden te zijn. En dat de Heer het wel gemaakt heeft. En wat me ook verheugde, zeker nog eens rondkijkend onder het zingen, is dat er zoveel jongeren vanochtend in de kerk waren. En ik hoop dat u onder uw dienaren en onder de broeders van de kerkenraad een rijke tijd mag hebben. Ook straks met dominee Kuns. En van harte nog een goed Pasen toegewenst. De Heere is waarlijk opgestaan. Gaat u heen in vrede, verheft biddend uw hart tot God, draagt de zegen des Heren met u. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.